Zolang ik blijf hopen dat dingen veranderen, zolang ik wens dat ik andere resultaten heb, dat betekent, ik ga niks anders doen. Ik kijk gewoon of dingen anders uitpakken. Ownership betekent, we doen niet meer aan willen, we doen niet meer aan wensen, we doen ook niet aan dromen. In plaats van een droom maken we ergens een project van en we gaan ervoor. Ownership neemt controle over de situatie.
Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
Vandaag is een clean table. We hebben geen drinken. We zitten hier. En we gaan ervoor. Een top podcast zetten we erop. Nummer 29, bulletin nummer 29. Uit het boek Inner Stance. Ownership. Ownership is de titel van het bulletin wat vandaag centraal staat. En naast het bulletin in dit boek op pagina 52, daarnaast op pagina 53 staat één zin. En die zin is, it's what you own that matters. Daar gaan we naartoe werken.
Sounds pretty good to me, right. Mandy.
Vertel, wat is ownership?
Eigenaarschap.
Wat is eigenaarschap?
Is iets bezitten. En als je iets bezit, is het voor jou. Dus je zou kunnen zeggen, als je de hele content van deze podcast luistert en je maakt het eigen, dan is het niet meer van ons, dan is het van jou. En als het van jou is, kun je het gebruiken. Zolang het niet van jou is, kun je het niet gebruiken. Dus ownership in het leven zou je kunnen zeggen is alles. Mm-hmm. Dan kan ik meteen met de deur in huis vallen. Ik reed ooit een Porsche 911. En
die was te klein voor jouw formaat.
Er zeiden meer mensen. Dus toen heb ik hem uiteindelijk weer weggedaan. Maar ik reed die auto. Ik pikte iemand op. En wat bleek, die was fan van Porsches. Met name een 911. Nu, ik vind het een mooie auto, maar ik ben geen fan of iets in die richting. En
nee, maar voor veel mannen geldt het wel toch. Als je fan bent van auto's en je bent een man, dan is het vaak wel Porsche 911 die hoog in het rijtje staat, of niet?
Afhankelijk,
ik weet eigenlijk niet waarom. Maar
nee, het ligt eraan in welke kringen je opereert. Want in andere kringen is het, als het geen Ferrari is, dan is het niks.
Okay.
En stel je werkt met influencers, dan zou het Lamborghini zijn. Maar hij doet er niet toe. Het was een 911. Nou, ik zit in die auto, ik pik iemand op. Die blijkt helemaal onder de indruk te zijn van die auto. Oh my god, als ik ooit zo'n auto zou rijden, oh my god, zei ik, weet je wat het zou zijn op dit moment? Stel, ik zou hem je geven, dan is hij nog steeds niet van jou. En hij kijkt me aan, hoezo? Ik zei, nou eerlijk, waar het aan zou ontbreken is ownership. Dus ik zou je de auto geven en ik weet zeker dat je er amper van zou kunnen genieten. Je zou bang zijn dat er een kras op kwam, je zou bang zijn dat er iets mis zou gaan. Hij zou in de kern niet echt van jou zijn, omdat je hem niet oont. En ik was stil. En hij zit daar zo op de bijrijderstoel. Zegt hij, ik denk dat je gelijk hebt. Ja. En dat is het ding met ownership. Als je iets niet oont, je kunt dus, luister, stel je bent een of andere trust fund baby. Je hebt alles gekregen van je ouders. Auto's, geld, vastgoed, noem maar op. Als jij rondloopt en je ziet jezelf als een of andere fraudeur of hey, ik heb gewoon mazzel gehad, dit was nooit gebeurd zonder mijn ouders. Als ik namelijk geboren was in een gewoon gezin en ik zou waarschijnlijk nooit meer dan 3000 euro per maand verdiend hebben als een of andere manager. En je oont niet wat je geërfd hebt, is het ook nooit van jou. In andere woorden, dan kun je er ook nooit echt van genieten. Dat is misschien een goede basis om vanuit te starten.
Goed voor iedere luisteraar die ooit gefantaseerd heeft over een dag met jou doorbrengen. Of je gaat een oude vriend een avond ophalen en hij stapt in de auto. Wat krijg je?
Coaching.
Nee, ik weet wie die vriend was en ik weet dat hij daar zeer blij mee was. Oké, dus dat is ownership. Zal ik gewoon het bulletin doorlopen? Gewoon zin voor zin? En dan kijken we weer waar we uitkomen. Ik ga ze niet allemaal doen.
Ik heb geen idee hoeveel punten het zijn, maar het zijn er best wel wat.
We doen de helft.
Ja, oké. Okay. En in de kern is het, jij doorloopt een aantal punten. Ja. En het zijn steeds domeinen van je leven waar je voor jezelf kunt kijken. Hoeveel ownership heb ik daar voor mezelf gecreëerd?
Ja, dat. En ik denk persoonlijk dat dat op deze manier steeds dieper het begrip ownership überhaupt gaat vallen. Dat je steeds beter kunt gaan zien wat ownership nou eigenlijk is. It's not what you dream about. It's what you own. It's not what you hope for. It's what you own.
Nou, laten we daar al starten. Dus je hebt hopen, willen, wensen en dromen vindt in diezelfde lijn plaats. Dus allemaal een gebrek aan ownership. Want zolang ik blijf hopen dat dingen veranderen, zolang ik wens dat ik andere resultaten heb, dat betekent, ik ga niks anders doen. Ik kijk gewoon of dingen anders uitpakken. Ownership betekent, we doen niet meer aan willen, we doen niet meer aan wensen, we doen ook niet aan dromen. In plaats van een droom maken we ergens een project van en we gaan ervoor. Ownership neemt controle over de situatie. Doet wat nodig is, zolang als het nodig is, totdat bepaalde resultaten zijn geboekt, zijn gemaakt. In plaats van te verzanden in een victimpositie, laten we hopen dat dit goed uitpakt. Of laten we dromen over de toekomst. Daar zit geen kracht in. Ownership wel.
Ja, dus het is, it's not what you dream about, it's what you own. Dat gaat verder dan alleen maar, ik droom over het hebben van een Porsche 911. Nee, het gaat erom dat je hem daadwerkelijk ownt, dat je hem hebt. Eventjes in de hele platte praktijk. Het gaat om veel meer dan alleen maar het hebben van spullen. Weet je, dat is het gaat om het ownen van een krachtige inner stance. Het ownen van het juiste gedrag dat
van,
nodig is.
Van dat wat nodig is om die 911 te rijden.
Precies.
Dus en als je stopt met dromen, dan kun je er een project van maken. Laat zeggen, een 911 is €300.000. Je gaat hem niet kopen als je €300.000 gegenereerd hebt. Dus laat zeggen, je wil minimaal €600.000 gegenereerd hebben. Aan de kant hebben staan voordat je zo'n domme aankoop doet. En dan ga je dus in kaart brengen, wat is er voor nodig om dat geld aan de kant te hebben staan? Kan ik dat in 3 maanden doen? Kan ik dat in 1 jaar doen? Kan ik dat in 6 jaar doen?
Oké, dan heb ik de volgende vraag aan je. Want jij zegt, in plaats van €300.000 moet je €600.000 genereren. En een deel aan de kant hebben. En vanuit daar kun je zo'n Porsche kopen. Is het ook niet zo dat je, voordat je je dromen gaat ownen, dat je ook moet ownen waar je vandaag de dag staat?
Ja, zeker. Dat is wel een hele goeie.
Anders kun je nooit bij punt B komen.
Ja,
dat
een droom is natuurlijk wel heel lekker, weet je wel. Mm-hmm. Want een droom is, we fantaseren over de toekomst. Als we kijken naar, we maken daar een project van. Je kunt nooit bij punt B komen, dus de 911, als je punt A niet oont. Je start bij punt A.
Ja.
En heel veel mensen liegen daarover.
Precies.
Liegen over hun competenties, liegen over waar ze zich nu begeven. En het wordt heel lastig om van A naar B te gaan als je je niet begeeft bij A.
Je zou dus kunnen stellen dat ownership gelijk staat aan heel eerlijk worden over de feiten waar we mee te maken hebben. En een onderscheid kunnen gaan maken tussen de feiten en de verhalen waar je in leeft. Want inderdaad, ik denk dat het zeer, zeer, zeer belangrijk is voordat je überhaupt iets heel anders gaat ownen dan je nu hebt. Dat je eerst eens je leven oont zoals je het nu hebt. Jij bent degene die het gecreëerd heeft.
Ja.
Jij bent degene die gezorgd heeft dat je staat waar je staat.
Dus als jij oont waar je je nu begeeft, dan own je wie je bent. De meeste mensen liegen daarover.
Ja. En liegen daarover, is het ook niet zo? Vraag. Liegen ze er bewust over of hebben ze überhaupt gewoon geen idee meer? Als je zegt, de meeste mensen liegen over wie ze zijn. De meeste mensen hebben niet eens meer een idee wie ze zijn.
Mm-hmm.
Hoe komt dat?
Nou, laten we heel eerlijk zijn. Hoeveel tijd besteden mensen aan zichzelf analyseren over wie ik ben? Het is Socrates, de filosoof, die zei, well, the unexamined life isn't worth living. Wat hij daarmee bedoelt is, in de kern niet eens weten wie je bent, geeft je geen kracht. Dus daar zou het mee beginnen. Wie ben ik? Ik ken een coach in Amerika. Ik denk dat het werken met hem start vanaf zo'n $200.000 per jaar. Die heeft een ding, die kan iemand aankijken en vanuit daar delen. Your problem is, you don't know who you are. That's a problem. And if you don't know who they are, how do you expect people to buy who you're being if you don't know who you are? How do you expect that they get who you are if you don't even know it yourself? En die heeft daar een punt. Dus ik denk dat ik gezegd zou hebben voordat ik überhaupt ooit met Dusan sprak. Oh, ik heb wel een aardig beeld wie ik ben. Maar mensen hebben een oppervlakkig beeld van zichzelf, wat over het algemeen nog best wel positief is. Maar waar mensen vandaan komen, wie mensen zijn, is een veel dieper gelegen beeld, wat ze hebben over zichzelf. Vaak doen mensen hun best om daar niet eerlijk naar te kijken.
Precies,
om daarvan weg te kijken.
Daar dus, zul je onderzoek, examen, dat zul je moeten gaan onderzoeken om erachter te komen.
Ja, en even één ding. Ik weet nog dat ik sprak met Dusan en ik denk dat ik mezelf oppervlakkig gezien al een behoorlijke kerel vond, denk ik, toen ik hem belde. Ik weet alleen wel in de aanwezigheid van Dusan en dat gesprek, wat hij wel naar buiten wist te persen door wie hij is en hoe die sprak met me, dat het was, ik weet het niet, krijg je toch een heel ander beeld van mezelf.
Hmm.
En één keer voelde ik me een stuk kleiner, omdat ik in de aanwezigheid was van iemand die voor mij een heel stuk groter verscheen.
Ah, dat is leuk, want in deze tijd en in deze maatschappij zouden mensen natuurlijk zeggen, ja, maar ja, het is natuurlijk niet de bedoeling, hè, dat mensen zich rondom jou kleiner voelen. Maar wat deed dat voor jou?
Ik kreeg een veel eerlijker beeld
exact
over mezelf. En hoe ik mezelf op een dieper, eerlijker level zag, was helemaal niet zo groot als dat ik me voordeed.
Ja.
Dus ik zag mezelf als veel kleiner.
Ja, dus letterlijk door een gesprek met Dusan en in het bijzijn van hem ontstond er bijna automatisch meer ownership.
Ja.
Je was natuurlijk wel bereid om te kijken, want anders is dat er niet. Maar je ging meer ownen van wie jij werkelijk was in plaats van de fantasie die je in je hoofd over jezelf gebouwd had.
Ja, en laten we heel eerlijk zijn. Je omringt je normaal gesproken met mensen die min of meer hetzelfde zijn als dat jij bent.
Ja.
En als je niet oplet, omring je je met mensen die net iets kleiner zijn. En dan lijkt je al meteen een hele meneer of een hele mevrouw.
Ja.
Totdat je in de aanwezigheid bent van werkelijk krachtige mensen. Dan in één keer wordt er toch dat dieper gelegen beeld uitgeperst. Daar word je mee geconfronteerd. En ik denk dat dat heel waardevol is. Alleen het is niet voor mensen met een zwak hart. Die blijven liever leven in een droomwereld, in een waanwereld, in plaats van te ownen hoe ze zichzelf werkelijk zien op een dieper level.
Precies, wie ze werkelijk zijn en het leven wat ze gecreëerd hebben tot nu toe. Nogmaals, whatever je ook overkomen is, in de basis is de plek waar je vandaag de dag in je leven staat en hoe je de wereld ziet, is volledig jouw verantwoordelijkheid.
En veroorzaakt 100%. Vanuit wie je bent.
Ja, precies.
Dus als je wil weten wie je bent, zou een goede start zijn te kijken naar de resultaten in je leven.
It's not what you know, it's what you own.
Oké, dit is de meest fundamentele.
Ja,
hoe kan ik dit nog enigszins politiek correct zeggen? Hoeveel hulpeloze mensen ik wel niet heb gehad in de afgelopen jaren die tegen me zeiden, oh, Straight Line Leadership. Ja, ik heb het boek gelezen. Of ik heb de eerste 5 hoofdstukken gelezen. Niks nieuws voor mij.
Dat weet ik allemaal al.
Ja. Luister, wat je weet en €3, daar kun je een kop koffie mee kopen. En that's it. Maar de kennis die je bezit, maar vervolgens ownt, zou je een hele wereld mee kunnen bouwen. Dus weet je, voor degene die nu luistert en hoort in de rij met, ja, maar dat weet ik al. Wat je weet geeft je geen power. De kennis die je hebt opgedaan geeft je geen power. Met alle respect, ik weet nog dat ik een keer een marketingdirecteur op bezoek kreeg. En die kwam solliciteren. En dit is iemand die, ik denk dat hij een salaris vroeg van €250.000 per jaar. Vond zichzelf een hele meneer. Zit bij mij aan tafel als eigenaar van het bedrijf. En die zit daar. En wij hebben een gesprek. En aan het einde van het gesprek onthult hij ook nog. Het zou mooi zijn als hij nu meeluistert. Onthult hij ook nog. Ik doe trouwens ook coaching. Wetende wie ik ben, wat mijn wereld is, waar de ondernemers waar ik mee werk, op dagelijkse basis, van 's morgens vroeg tot diep in de nacht, en wat zij gebouwd hebben, zit hij daar, zegt hij, oh, ik ben ook coach. Oh, oké. Wat doe je? En hij begint te vertellen, blijkt, hij doet relatiecoaching, maar het is geen coaching, het is therapie. En dan niet alleen, hij heeft niet eens gestudeerd om therapie te doen. Het is gewoon een amateurcoach die een paar weekendseminars gevolgd heeft. Dus hij vertelt daar zo meteen het ander over en ik luister en ik ben groots en gracieus. Ik maak hem niet af.
Theoretisch klinkt het heel mooi.
Ja. Uiteindelijk, hij wordt afgewezen. Stuurt hij een bericht naar de recruiter en ook naar onze CEO, dat hij vanuit een coach zoals mij een stuk meer wijsheid had verwacht. Dan dacht ik, Als ik een stuk kleiner was geweest, had ik hier meteen op gereageerd. Maar dit is wat een hoop mensen doen. Ik ken twee soorten experts. Ik ken experts die miljoenen verdienen, die ergens echt een resultaat mee kunnen creëren. En dan ken ik de zogenaamde intellectuele experts. En die plaatsen zich intellectueel boven de rest van de wereld. Hier zet hij. Hij moet vanuit mij €250.000 betaald krijgen. Ik bedoel, ik heb de organisatie en ik heb het geld om hem te betalen. En dan vervolgens stuurt hij zo'n e-mail. Luister, de bottom line is dit. Je hebt een hele hoop kennis. En je voelt, hij voelt zich intellectueel verheven boven de rest van de wereld. Oké, gefeliciteerd. Maar ik weet mijn dingen werkelijk in resultaat te boeken. En jij niet. Jij bent afhankelijk van mij. Of van een andere ondernemer. Iemand met een stuk meer ownership dan dat hij heeft. En daar zit hij als wijsneus. In mijn wereld ben je niks anders als een wijsneus. Iemand met een zwakke inner stance. Die probeert na een afwijzing nog enigszins zijn gezicht te redden door mij onder de bus te moeten gooien. Dus ik ben niet onder de indruk.
Waarmee die zijn gezicht natuurlijk juist niet redt. Ja. Want je had er van tevoren eigenlijk niet eens een slecht beeld van.
Nee. Alleen zoals zoveel mensen. Gewoon, ja. Oké, heeft een hoop kennis, weinig kracht, weinig ownership. Dus kracht zit in hoeverre kun je dealen met wat er in je leven op je afgeworpen wordt.
Ik denk
wordt.
Dat het belangrijk is in deze zin. It's not what you own, of it's not what you know, it's what you own. Dat hoe je komt van knowing tot owning is door te implementeren. Alle kennis die je hebt is niks. Hè? Dus het stelt niks voor. Totdat je van die kennis iets maakt wat je ownt. Maar dat kan alleen als je de kennis geïmplementeerd hebt. Ja. Anders blijft het een theoretisch verhaal.
Als jij als marketeer al je kennis weet te implementeren, dan had hij nooit moeten solliciteren bij ons. Ik zal je vertellen waarom. Want dan had hij namelijk nog ergens gezeten. En had hij gezegd, weet je, ik denk erover om ergens anders te solliciteren. Dit is verleden tijd. En dan hadden ze gedaan wat ze hadden moeten doen om hem aan boord te houden.
Precies,
dit zijn de mensen die je bereid bent 100.000 euro's te geven om ze te houden binnen je bedrijf. Maar nee, de vorige eigenaar liet hem gewoon gaan. En hij zat al een aantal maanden zonder werk.
Oké. It's not what you talk about, it's what you own. Nou, is dat natuurlijk redelijk dicht bij what you know.
Ja, maar oké, je hebt de intellectuele experts die weinig ownen. Maar they can talk a good game. Mm-hmm. Ze kunnen iets briljants uiteenzetten. Dit is ook het probleem trouwens voor kleine ondernemers die snel groeien en een aantal mensen om zich heen hadden, maar nu voor het eerst executives moeten aannemen, directeuren moeten aannemen. Vaak zijn die eigenaars niet opgewassen tegen waar ze tegenaan lopen. Namelijk
de theorie.
Nou, je omringt je met zogenaamd experts, krachtige mensen, mensen die het beter weten dan jij, en die klinken intellectueel goed, die rennen rondjes rond zo'n eigenaar, die blijft luisteren en die gelooft die mensen op hun woord. Ja. Maar er is steeds geen resultaat. Maar er zijn steeds ijzersterke excuses. En nog heel even volhouden. Maar als wij 3 maanden verder zijn, dan hebben we al die resultaten.
Ja.
En zijn eigenaar denkt, ik betaal hem 2 ton per jaar. Dus hij zal het wel weten.
Ja.
Ja. En ondertussen word je genaaid waar je bij staat. 1 ding. If you can talk a good game, well, great. I'm not impressed by a good game. Ik kijk naar resultaat. Een resultaat alleen. Dus weet 1 ding. Als mensen goed klinken, dat zegt helemaal niks. En sterker nog, ik sprak ooit een cliënt van ons. Wacht even 1 ding. Ik sprak ooit een cliënt. Zei, luister, ik heb mijn CEO ontslagen na 2 jaar. Weet je waar ik achter ben gekomen? Die man klonk briljant. Ik heb een extra radar, zegt hij. En mijn radar is, als dingen zo briljant moeten klinken, dan zal er wel iets mis zijn. Want over het algemeen, simpel zit een hoop kracht in. Als het briljant klinkt, heb ik het idee dat mijn bullshit verkocht wordt.
Ja, die extra radar heeft hij dan wel na die 2 jaar opgedaan. Want anders had hij dat niet 2 jaar laten zitten. Dat is waar. Zeker. Ik jou net kort wilde onderbreken. Ja. Jij zegt net, weet je, ik geef niet om het talk a good game. Ik geef om resultaat. Ik denk dat dat een hele belangrijke is voor iedere zakelijk leider die luistert. Dat als je directeuren of managers of medewerkers, whatever, je hebt mensen in dienst die hele mooie praatjes hebben. Die mensen zijn vaak ook in staat door die mooie praatjes om jou af te houden van kijken naar het resultaat. Dus zorg dat je daar altijd de nummer 1 focus van maakt in je organisatie. Resultaat telt altijd. En ik ben het eens met deze meneer die ondertussen dus een radar ontwikkeld heeft. Hoe mooier iemand klinkt, hoe scherper ik word op Oké, nu moet ik gaan kijken naar resultaat. Hoe beter iemand klinkt, hoe scherper ik word op wat wordt er daadwerkelijk opgeleverd. Wat wordt er daadwerkelijk bewerkstelligd.
Ja, dat bewijst alles.
Ja.
Ja, dus het bewijs zit in het resultaat, niet in je ijzersterke excuses waarom het er niet is. En weet één ding, hoe intellectueler mensen zijn, hoe briljanter hun excuses, hoe briljanter hun redenen.
Ja.
En als je niet oplet, heb je zo'n eigenaar en die denkt, ja ik heb geen business universiteit gedaan. Ik weet het niet beter dan zij.
Ik weet niks van marketing.
Hou het simpel.
Exact, je hoeft daar niks van te weten. Oké, dat is een goeie. Eens even kijken, dan hebben we... It's not what you think about, it's what you own. It's not what you meditate on, it's what you own.
Mensen kunnen heel veel tijd besteden aan nadenken over dingen. Nadenken over dingen is prima, maar hoe lang moet je over iets nadenken? Waar de kracht zit is in het ownen van de situatie, eigenaar worden van de situatie, in kaart brengen hoe je uit de problemen komt, wat je uit de problemen houdt, en dat gaan toepassen. Dus het leeft in actie, het leeft niet... De meeste mensen lopen rond, hebben gewoon gedachten.
Ja.
En die zitten daar en die hebben gedachten. En well, normally thinking is about terrible things. Dus je zit daar en je hebt al die negatieve gedachten vaak. Je ziet al die doemscenario's. The bottom line is, hoe je ergens uitkomt, is door gerichte actie. Dus je wil gezond verstand niet overboord gooien. Je wil je hoofd erbij houden. In kaart brengen wat is er nodig. En dat gaan doen. En hoe lang heb je daarvoor nodig? Je hebt vaak... Een van de organisaties waar we mee werken... die eigenaar is super simpel. Zijn we off track? Is een van zijn directeuren off track? Dan verlaat de meeting. En je hebt 24 uur de tijd om te komen met een plan. En het plan moet op 1 A4 passen.
Mm-hmm.
Anders is het te complex. En dan is het niet meer direct uit te voeren.
Ja.
Heb je het plan niet af binnen 24 uur? Well, thank you. Bye. En dan gaan we door naar de volgende.
Dat is ook wel een goeie wat jij daar zegt. Want de zogezegde theoretische experts... zijn ook altijd heel goed in boekwerken aanleveren bij ondernemers. Zeg maar, om hele uitgewerkte plannen aan te leveren... waar die ondernemer helemaal niet doorheen gaat lezen.
Luister.
Daar zijn ze ook mee. Maar het staat toch allemaal in het plan? Ja. Ja, dat is dat. Oké.
Nou, even één ding. Hoeveel geld... hebben mensen al wel niet uitgegeven aan zogenaamde experts. Komen met briljante plannen, pagina's dik. Maar er wordt gewoon nooit iets geïmplementeerd.
Ja.
Nooit. En dan vervolgens is het, oh ja, nee, dat is waar. Weet je wat? Geef me even een week en dan komen we met een nieuw plan.
Ja,
wat we waarschijnlijk wel magisch gezien gaan implementeren.
Ja, exact. Oké, de laatste. Want dan hebben we denk ik het fenomeen ownership in ieder geval... enigszins meer diepgang gegeven. De enige die het echt diepgang kan geven... is natuurlijk de luisteraar zelf. Want die zal ermee aan de slag moeten. It's not what you believe. It's what you own. It's what you own that matters.
Ja. Mijn allereerste meeting in San Francisco.
Mm-hmm.
De opname start als volgt. Now, so, first of all, when we even start... I don't want you to believe anything I tell you.
Mm-hmm.
Now, you probably think for $175,000, obviously, I am going to believe what you say. No, you don't. It's what you believe that brought you in trouble anyway. Dus, moet je voorstellen, you're in a room and you have a lovely wife from what I heard. Her name is Mandy. Now, Mandy calls you up and she asks you, hey, where are you? Waar ben je? En dan zeg jij, ik geloof in San Francisco. Ik geloof in het Four Seasons Hotel. Well, she probably thinks you're crazy. Well, she would probably tell you something like, well, you either are in San Francisco or you're not. You either are in the Four Seasons Hotel or you're not. Dus of ik nou geloof of ik in San Francisco ben, ja of nee, maakt niet uit. So, in het boek Straight Line Leadership vind je terug... if what you are believing is true, you don't have to believe it. Dus je hoeft dingen niet te geloven. Als het waar is en je creëert ermee, dan boek je resultaat. Dan heeft het een effect. Dus ownership is ver superieur aan dat wat je gelooft.
Ja, zou je dan kunnen stellen... even een simpel voorbeeld. Ik ben iemand die gelooft dat hij niet goed is op podia en spreken voor mensen.
Mm-hmm.
Stel dat geloof je. Zou je tegelijkertijd het podium kunnen ownen?
Zeker, want je kunt gewoon het podium oplopen. Je hebt stembanden, die kun je gebruiken. Dus je kunt daar gaan staan en spreken. Stel, en dit is altijd met mensen die slecht spreken. Ik heb Christophe Kuppers heeft... Dat is een van de beste sprekers die je kent op een podium. Die heeft duizenden uren op podia doorgebracht. Dus je kunt niet spreken over iets niet kunnen als je nauwelijks ervaring hebt. In andere woorden, het is logisch dat je iets niet ownt als je nauwelijks ervaring hebt.
Ja, precies.
Dus wil je het ownen, betekent ook, je zult het moeten trainen.
Je zult het moeten doen.
Ja.
Maar we stellen dus, ja, je kunt daadwerkelijk geloven dat je iets niet kan en toch gewoon het ownen en je ontwikkelen tot iemand die het wel kan.
Denk aan zoiets simpels als al die mensen die naar die seminars gaan, waarin er wordt gekeken naar your transparent beliefs. Ik geloof niet dat ik iets waard ben. Ik geloof niet dat ik miljonair kan worden. Ik heb een schaarste mindset, da-da-da. Oké, luister. Hetzelfde geldt voor ieder mens. Als jij de acties doet,
precies,
opnieuw
met
en
al
opnieuw
je
en
disbelief,
opnieuw, dan is er resultaat.
Ja.
Hetzelfde als ik geloof niet in zwaartekracht. Oké, fine. I don't care. Doesn't matter. De zwaartekracht is voor iedereen hetzelfde. Ja, ik geloof niet dat ik goed ben in schoonmaken. Nou, geef me hier een doek en een stofzuiger en laat me iedere centimeter, weet je wel, afstoffen. Dan zijn dingen schoon. Dus the universe rewards the deed, not the doer. Dus dat betekent het universum beloont de daad. Dus als jij de daad doet, wie je bent terwijl je de daad doet, is van minder belang. In andere woorden, stel je hebt hier ergens een conversatie. Ik heb geen recht op geld. Ik geloof niet dat ik recht heb op geld te verdienen. Doe alle acties.
En je krijgt gewoon aan het einde van de maand salaris.
Exact.
Ja.
Dat is wat het is.
Ja.
Dus dat, ook dat wat je gelooft en niet gelooft en €3, daar kun je een kop koffie van kopen. Dat wat je doet, daar boek je resultaat mee. Dat is waar het om draait.
Ja.
En
dus het gaat niet om waar je over droomt, waar je op hoopt. Het gaat niet eens om alle kennis die je hebt en wat je allemaal weet. Het gaat niet om hoe goed je bent in spreken over dingen. Er staat hier nog in schrijven over dingen, wat je wil. Het gaat ook niet om waar je over nadenkt en waar je over mediteert en hoe je je voelt en wat je post op social media. Of over wat je gelooft. In het leven draait het om wat je ownt.
Guy Ritchie heeft een podcast
suit.
Met Joe Rogan.
Joe Rogan, ja.
En daarin vertelt hij inderdaad over de suit. En hij vertelt over het boek van de twee Navy SEALs. Jocko Willink is er een van. Die hebben het boek geschreven Extreme Ownership. Mm-hmm. Zei, ik heb het boek gelezen. Ja. En misschien zegt hij zelf, well, I believe in ownership. Well, believing has nothing to do with it. Mm-hmm. Ownership werkt, of je er nou wel of niet in gelooft. Maar dan zegt hij, het gaat om... Acteurs moeten een suit aan, weet je wel, een pak. Welke film het ook is. In de ene film heeft King Arthur gemaakt. Daar heb je andere kleding aan dan dat ze hebben in de film
James
The
Bond.
Gentleman, die ook van hem afkomt.
Okay.
Well, he want people to actually wanting to wear the suit. Because if they actually generate ownership,
yeah.
Ja, als zij ownership genereren over dat wat ze dragen, dan is het van hen. Mm-hmm. Dan voel je je niet ongemakkelijk, je hoeft er niet in te groeien. Het is van jou.
Dat is het onderscheid tussen een goede acteur en een amateuracteur, toch? Hij wil dat die acteurs het kostuum ownen en het personage worden.
Ja.
Dat is uiteindelijk wat hij
daar zegt. Ja, het personage wordt geowned. In andere woorden, een hele goede acteur creëert een ware inner stance.
Ja.
Het is geen rol, het is niet alsof.
Ja.
En dat is wat hij wel. En als acteurs in staat zijn dat te doen, dan zie je dat op het scherm.
Ja. En sommige acteurs zijn niet meer in staat om daaruit los te komen. Was dat niet de Joker of zo, die in zijn rol is blijven hangen?
Dat wordt gezegd. En, ja. Maar er wordt ook gezegd dat het niet zo is. Maar,
absoluut. Ik weet niet eens wie het is. Maar oké, helder. Dus, een final say. It's not what you... Oh, sorry. It's not. It is what you own that matters.
And nothing else.
Volgende week zijn we er weer. Zeer binnenkort komen er een aantal podcasts met gasten. We hebben er 3 momenteel gepland in de komende maanden. Dus er gaat af en toe iemand bij ons aan tafel schuiven. Maar volgende week nog niet. Dan zijn we er weer met nummer 30. En dat is Knowledge and Power are two Different Worlds. Nou, dat is natuurlijk een mooie verdieping op de podcast van vandaag.
Yes, tot dan.
Tot dan.
De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.